Goed, het is een mooi lied om de les mee aan te vangen. Het koningschap van Jezus. En het koningschap van Jezus is natuurlijk ook een afspiegeling of ook een gevolg van de koningen van Israël en Juda. En ik hoop dat we vandaag zover gaan geraken dat wij ook de koningen van Israël en van Juda, allee, Israël die hebben we al beëindigd, van Juda, tot een einde gaan brengen. Dus dat wil zeggen, we moeten nog 4 koningen zien, dat we vandaag 4 koningen gaan behandelen. Vorige keer, of de laatste keer, dat we over de koningen hebben gesproken, hebben we gezien hoe koning Josia ondervond, toen het wetboek werd teruggevonden, wat de vloek was van ongehoorzaamheid aan God. En hij was helemaal ondersteboven daarvan. En wat doet hij? Hij roept het volk samen, hij maakt een verbond met het volk, dat ze God zouden zoeken. En het volk gaat daar ook in mee. En dan hebben we ook gezien, in die dagen werd er een Pascha gevierd, zoals er nog nimmer was gevierd sinds de dagen van de rechters. Dus eigenlijk, Josia vierde het Pascha met het volk op de wijze zoals God had gewild. En al die jaren daarvoor, vanaf de rechters, hebben de koning het niet gedaan op de wijze zoals Josia deed. Maar we hebben ook gezien, Josia die stierf, en hoe is die gestorven? Op een gegeven moment trok koning Neko van Egypte op naar, en we hebben toen gezegd, om de Assyriërs te gaan helpen tegen de strijd van de Babyloniërs. En Josia, die was meer gezind naar de Babyloniërs, die vond dat Egypte dat niet moest doen, en hij trok tegen hen ten strijde. En uiteindelijk, de koning van Egypte zegt, ja, maar ik ben niet voor u, ik ben gewoon op doortocht, ik wil geen oorlog met u. Josia wil wel oorlog, hij vermomde zich, hij trok een strijden en hij is getroffen door een pijl. En hij werd althans dodelijk gewond en hij stierf dan ook. Eigenlijk een heel droef einde van zo'n grote koning van Juda. Last time that we spoke about the kings, we saw that King Josiah, when he found out the curse of the law that was lost and apparently was found in the temple, when he found out these words, he really was upset. And he called the people together and he made a covenant with them between themselves and God that they would obey the Lord. And so they did. And we also saw that they celebrated the Passover in such a way that was not done since the time of the judges. So apparently all the kings up till his kingship have not done it in the way God intended it in the law. And Josiah did it in the proper way that we were told. We also saw that he was killed in a battle when the king of Egypt came towards or through his country. And he didn't want that because the king of Egypt was going to help the king of Assyria against an attack of the king of Babylon. And so Josiah didn't want that, and the king of Egypt said, well, I don't want to fight with you, but Josiah wanted a fight, he got a fight, he was killed, and then this is where the story will continue, and today we will see the last 4 kings of the divided kingdom. Laten we naar 2 Kronieken hoofdstuk 36 gaan. Let us go to 2 Chronicles chapter 36. We lezen van 1 tot 3. 2 Kronieken 36 van 1 tot 3. Vers 1 tot 3. Daarop nam het volk des lands Joachas, de zoon van Josia, en maakte hem koning in Jeruzalem, in de plaats van zijn vader. Joachas was 23 jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. De koning van Egypte zette hem af in Jeruzalem en legde het land een boete op van 100 talenten zilver en een talent goud. Oké, wat was er nu gebeurd? Ik heb juist in de intro gezegd, die koning van Egypte was gekomen. Josia trok ten strijde, werd gedood, maar de koning van Egypte ging naar Assyrië om die te helpen. Op zijn terugweg, de strijd is getreden, hij keert terug. Was hij nog niet vergeten wat daar gebeurd was, die opstand. En ondertussen had het volk de zoon van Josia, namelijk Joachas, koning gemaakt. Maar de koning van Egypte, die zette hem na 3 maanden af. Die zei niks ervan. En waarschijnlijk was de zoon, Joachas, zoals zijn vader, die was daar niet mee opgezet wat Egypte deed. En Egypte, die was duidelijk sterker en die zette hem af. Nu, die werden ook een boete opgelegd en die werd dus betaald. Je kunt daar in 2 Koningen ook wat meer over lezen. In 2 Koningen 23, maar daar gaan we nu niet naartoe. Misschien wat ik nog daarbij wil zeggen is dat deze koning Joachas door Jeremia ook Salem wordt genoemd. Even terzijde. En dat maakt soms dat het wat verwarrend kan zijn als we die namen zien, dat we denken dat het andere mensen zijn. Maar als je Jeremia 22 vers 11 leest, dan zie je heel duidelijk dat het dezelfde koning is. Maar die dan een andere naam heeft. Misschien was dat een roepnaam of wat de reden ook was. Maar we hebben dat eerder ook al gezien dat er verschillende namen waren.
So what we see here in the first 3 verses is that Josiah's son Joahaz, he becomes king, the people make him a king, and he only rules for 3 months. But in the introduction I said, Egypt came, and he went to help the Assyrians. Now, apparently that battle was done, and Egypt came back, and he did not forget the rebellion against his authority, and so now he removes Jehoahaz, how does it say?
Jehoahaz.
From the throne, and he gives a fine to the country. He gives them a fine. Now, a side note to this, in Jeremiah 22 verse 11, we see that this same Jehoahaz is called Salem. And this might be confusing sometimes, but this is the very same king that Jeremiah speaks about there. Maar goed, wat lezen we dan? What do we read then? Verse 4 till 8, vers 4 tot 8. Toen maakte de koning van Egypte zijn broer Eliakim koning over Juda en Jeruzalem en veranderde zijn naam naar Joachim. En Neko nam zijn broeder Joachas mee en bracht hem naar Egypte. Joachim was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere zijn God. En dat werd ook in het koningen gezegd over Joachas. Dat even terzijde. Vers 6. Nebuchadnezzar, de koning van Babel, trok tegen hem op en boeide hem met 2 koperen ketenen om hem naar Babel te voeren. Een deel van het gerei van het huis des Heren bracht Nebuchadnezzar naar Babel en hij plaatste het in zijn paleis te Babel. Het overige van de geschiedenis van Joachim, de gruwelen die hij bedreven heeft en het kwaad dat in hem gevonden werd, zie je dus beschreven in het boek der koningen van Israël en van Juda. Zijn zoon Joachim werd koning in zijn plaats. Dus wat doet die koning Neko? Die pakt Joachas van de troon af en die zet zijn broer Eliakim, Eliakim in de plaats. En die geeft hij ook weer een andere naam om het gemakkelijk te maken. En die noemt hem dus, die Eliakim, noemt hij Joachim. Dus, en die Joachim die gaat voor 11 jaar regeren over Juda. Maar Egypte en Babylonië, dat waren geen vrienden van elkaar. Dus Egypte zet hem op de troon. Maar we zien dat op een gegeven moment Nebuchadnezzar ook naar Juda komt. Dat hebben we gezien vorige keer. Die was aan het strijden getrokken tegen Assyrië. En die strijd is ook gewonnen op een gegeven moment door Babylonië. En wat doet Babel nu? Die trekt door en die neemt ook Juda onder zijn hoede. En wat doet die? Die voert uiteindelijk deze Joachim mee als een slaaf naar Babel. En die rooft een deel van de bezittingen van de tempel. En die plaatst dat in zijn paleis. Nu kan het zijn, we hebben vorige keer bij Josia gezien, de ark. Die was een tijd verdwenen en Josia had die terug in de tempel gezet. Nu kan het zijn dat Nebuchadnezzar die ark ook heeft meegevoerd. En als het niet deze keer was, we zien dat hij nog een paar keer terugkomt om dingen mee te nemen, dan is het misschien in een van die keren geweest. Maar voor dit even beter te begrijpen, moeten we naar 2 Koningen 24 gaan over Joachim. What we see here is, the king of Egypt makes his brother Eliakim king in Judah. He probably was more pro-Egypt than pro-Babylonian, I don't know, but apparently he did this. And he changed his name into Jehoiakim. And so we see it a little later, the king of Babel, he won that battle, what I talked about. And then he also came to Judah, and he claimed Judah. And he removed Jehoiakim,
to Babel, and he robbed the palace and some things from the temple, and he put it in his own palace. But we need to go to 2 Kings chapter 24 to understand some things about what is said here. 2 Koningen hoofdstuk 24. Wat er staat daar, we will read from verse 1 until verse 4. Waarom liet God het toe dat Nebukadnezar op tijdens Joachim zijn heerschappij, zijn regering, tot daar mocht komen? Wat zien we? In zijn dagen trok Nebukadnezar, de koning van Babel, op en Joachim werd hem onderdanig 3 jaar. Maar daarna kwam hij weer tegen hem in opstand. Dus Joachim heeft een bepaalde tijd zich onderworpen aan de autoriteit van Babel. En daarna zei hij, nu is genoeg en ik heb er genoeg van en ik ga me niet meer aan Babel onderwerpen. Maar wat doet dus? Ja, daarom was Babel uiteindelijk ook teruggekomen. Vers 2, en de Heere zond tegen hem de bende van de Chaldeeën, een ander woord voor Babyloniërs, en die van Aram, Moab en de Ammonieten. Hij zond hen tegen Juda om het te gronden te richten, volgens het woord dat de Heer gesproken had door zijn knechten de profeten. Waarlijk dit overkwam Juda naar het woord des Heeren, die het van zijn aangezicht wilde wegdoen, wegens alle zonden die Manasse gedaan had, en ook wegens het onschuldige bloed dat hij vergoten had. Hij had immers Jeruzalem gevuld met onschuldig bloed. De Heere wilde dat niet vergeven. Waarom gebeurde dit? Was het gewoon maar toeval dat Babel dan op een gegeven moment sterker was en dan het land ingaat? Nee, omdat God het toeliet. God liet het toe. En waarom liet God dat toe? Manasse, waarvan we gezien hebben dat hij Jeruzalem had gevuld met onschuldig bloed van het ene einde tot het andere einde. Zoveel onschuldig bloed had hij vergoten en God wilde dat niet vergeven. God, en denk daar eens over na. Als wij zeggen, ja, maar God vergeeft altijd. God wilde dat niet vergeven. En hij zou dit wreken. En dat is de reden waarom dit nu gebeurt. Over Juda. So what we see here is that at least for a little time, 3 years, Jehoiakim, first he was submissive to Egypt, now he became submissive to Babel, and then he rebelled against Babel. And so here we are explained as to why all of this happened. It was not just because Babel luckily was stronger in this time of history. No, God allowed this to happen. And why did he allow this to happen? Because of the sins of Manasseh. And we saw from Manasseh, although he repented at the end of his lifetime, that he in the beginning of his life and his reign, he filled Jerusalem with innocent blood from one end to the other hand. And God, as the end of verse 4 says here, God did not want to forgive this. And this should remind us, if we think, oh, God will always forgive me, well, here we see that there comes a point that God says, I do not want to forgive this. And this is something we should consider in our own life. Nu, als we even teruggaan naar 2 Kronieken, if we go back to 2 Chronicles, hier lezen we niks dat er ook ballingen zijn meegevoerd, alleen dat Nebukadnezar de tempel had geroofd. Daniel, de brief Daniel is een van de gedeporteerden die hier op dit moment, toen Babel deze eerste keer was gekomen, toen is Daniel met zijn vrienden meegevoerd. Als je het boek van Daniel gaat lezen, de eerste 7 versen, dan gaat u dat duidelijk worden dat dit het moment is. Dit wordt ook wel de eerste deportatie uit Juda genoemd, voor de val van Jeruzalem. Maar goed, de val is nog niet gekomen, we gaan verder. In this time period, when Babel came the first time, and when he robbed the temple, we are not told much more about it here, but we know from the book of Daniel that people were taken from the country at this point. And this is what we call the first deportation from the country. But Jerusalem has not yet fallen. Wat zien we in vers 9? What do we read in verse 9 and 10? Vers 9 en 10 van hoofdstuk 36. De derde koning na Josia. Joachim, met een N. Zijn vader was
De M, en nu is de N. Jojakin was 18 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 3 maanden en 10 dagen in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. In het daaropvolgende jaar liet koning Nebukadnezar hem naar Babel brengen met het kostbare gerei van het huis des Heren. En hij maakte zijn bloedverwant Zedekia, dat is zijn oom, dus een broer van Eliakim en van de eerste Joachas, een broer daarvan, Zedekia, die maakte hij koning over Juda en Jeruzalem. Kunnen we nog volgen met de namen? Dus, Jojakim, de zoon van Jojakim, wordt koning, maar ook maar voor 3 maanden. Joachas was 3 maanden, dan kwam Jojakim 11 jaar. Nu komt Jojakim zijn zoon, en die is maar voor 3 maanden. En ook dan komt er weer dat Babel hem gaat wegvoeren. En dat wordt ook wel de tweede deportatie genoemd. Nu gaan we weer eens heel even naar 2 Koningen 24. Want dan gaan we weer wat meer daarover lezen. We again go to 2 Kings chapter 24. En we lezen in vers 10. And we will read from verse 10 to 17. Because what we see here is Jehoiakim with an N, the son of Jehoiakim with an M, now becomes king, but he only also reigns for 3 months and 10 days. And then again there is a deportation, and that's what we call the second deportation. But in 2 Kings, we read more about this in chapter 24 from verse 10. Wat staat daar? Te dien dagen trokken de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen Jeruzalem op en de stad werd belegerd. Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam zelf voor de stad terwijl zijn knechten haar belegerden. Toen ging Jojakim, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel, hij, zijn moeder, zijn dienaren, zijn vorsten en zijn hovelingen. En de koning van Babel nam hem gevangen in het 8e jaar van zijn regering, dus van de regering van de koning van Babel, wel te verstaan. Hij voerde vandaar weg al de schatten van het huis des Heren en van die van het koninklijk paleis. En van alles wat Salomo, de koning van Israël, gemaakt had in de tempel des Heren, haalde hij het goud af zoals de Heren gesproken had. Hij voerde geheel Jeruzalem, al de vorsten en al de weerbare mannen, 10.000 in ballingschap. Ook al de handwerkslieden en de smeden, niemand werd overgelaten behalve de armen van het volk des lands. Hij voerde Jojakim, de zoon dus, in ballingschap naar Babel, ook de koningin moeder, de vrouwen des konings, zijn hovelingen en de machtigen des lands deed hij in ballingschap gaan van Jeruzalem naar Babel. En de koning van Babel bracht heel de weerbare manschap, 7.000, de handwerkslieden en de smeden, 1.000, allemaal altemaal dappere krijgslieden als ballingen naar Babel. Dus dit is de tweede deportatie, waaronder ook Ezechiël is meegevoerd naar Babel in ballingschap. So what we read here is a whole list that the king of Babel came for a second time and he besieged Jerusalem. And when he did that, Jehoiakim went out and went out of the city. And then the king caught him and he led him away into captivity. But not only him, also the most important people and the people who had skills. He took them away into captivity. Dus al deze mensen, belangrijke mensen, mensen met vaardigheden, mensen die iets betekenden of konden betekenen, die werden allemaal als slaaf weggevoerd. En de arme mensen die werden in het land achtergelaten. En wat gebeurt er dan? Laten we even vers 17 erbij nemen. Let us also read verse 17 from that chapter, 24. En koning van Babel maakte Jojakins oom Matanja koning in zijn plaats en veranderde dienstnaam in Zedekia. In Kronieken lazen we gewoon Zedekia. Hier zien we, die noemde Matanja en die zijn naam werd veranderd in Zedekia. En wie was dat? De oom van Jojakim. En Jojakim was de zoon van Jojakim. En Jojakim was een broer van Joachas. Dus de oom, dus er waren eigenlijk 3 broers. En dat waren alle 3 zonen van Jozia. En die hebben alle 3 zijn die dus koning geweest. Maar wat gaan we weten over Zedekia, als we even teruggaan naar 2 Kronieken. 2 Kronieken hoofdstuk 36. 2 Chronicles chapter 36. Verse 11. Zedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij zal ook de laatste koning zijn. In verse 11 we see that he was 21 years old when he became king. And he ruled for 11 years. And he will also be the last king of Judah. Ruling in Judah. Maar wat staat er? Verse 12. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, die een opdracht van de Heere sprak. Ook kwam hij in opstand tegen de koning Nebukadnezar, die hem bij God een eed had doen afleggen. Hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de Heere, de God van Israël. Eveneens, vers 14, maakte al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend en ontrouw schuldig naar al de gruwelen der volken. Zij maakten het huis des Heere onrein, dat hij in Jeruzalem geheiligd had. 15. De Heere, de God hunne vaderen, zond wel zijn bode tot hen, vroeg en laat, want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. 16. Maar zij bespotten de bode Gods, verachten zijn woorden en honden zijn profeten, totdat de gramschap des Heeren zich zo zeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Until verse 16. Zelfs in al die moeite stuurt God profeet op profeet op profeet. En hij waarschuwt het volk. Bekeer u, bekeer u, bekeer u. Wat doet het volk? Die verharden hun harten. Die willen niet luisteren naar de woorden van de profeten. Tot uiteindelijk geen herstel meer mogelijk was. Ook weer om na te denken van als wij zo mensen zijn of kennen. Hoe mensen niet moeten spotten met God zijn langmoedigheid en dat op de proef moeten stellen. Want er komt een punt dat God zegt. En nu zijt je te ver gegaan. Nu is het herstel niet meer mogelijk. So what we see here is that even in the times of Zedekiah, that God continued to send prophets to the people. And he wanted them, he called them to repentance. And they hardened their hearts. They didn't want to listen. And as verse 16 at the end says, the wrath of God became so big that no, and what does it say then? Until
there was no remedy.
Until there was no remedy anymore. And this is again something for us to really consider, that we do not take the patience of God as an excuse that we can continue to sin and rebel against God. There can come a point that there is no remedy anymore in our lives to change. That the wrath of God upon our the judgment of God upon our lives is complete, and he says, okay, it is finished. There is no remedy anymore. And this is what happened here. Verse 17, verse 17 from 2 Chronicles 36. Hij deed de koning van de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, tegen hen optrekken, deed ze doden hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. Hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijshaard, alles gaf hij in zijn macht. Al het gerei van het huis Gods, het groot en het kleine, de schatten van het huis des Heeren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis Gods, de tempel, en braken de muren van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg, om het woord des Heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan, totdat het land zijn sabbatjaren vergoed gekregen heeft, al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om de 70 jaren vol te maken. God zei, en nu is het genoeg. Juda, het is gedaan. Juda, je gaat krijgen wat je gezaaid hebt. En er zijn nog andere teksten die echt wel de moeite zijn, die ga ik vandaag allemaal niet lezen, maar die echt wel de moeite zijn om te lezen in verband met wat er gebeurt ook met Zedekia. Zijn zonen, wanneer Babel hem gevangen neemt, zijn zonen worden gedood en hij zelf wordt verblind. Ik denk de ogen uitgestoken en als een slaaf geboeid naar Babel gevoerd. Alles wordt vernietigd. Het speelt zich af in 586 voor Christus. De tempel wordt vernietigd, de muur van Jeruzalem wordt afgebroken. En waarom? Was dat omdat Babel zo sterk was? Nee, omdat God het toeliet. Omdat God zei, en nu is het genoeg. Nu gaat je krijgen wat je verdiend hebt. Nu, Jeremia 52 leert ons meer over die tijd van Zedekia. Als je eigenlijk doorheen heel die brief van Jeremia gaat lezen, dan gaat je echt van dit stuk veel tegenkomen. Bijvoorbeeld hoofdstuk 40 tot en met 44. Waar heb ik dat opgeschreven? Ik heb het ergens opgeschreven. Dat is over de tijd. Want als nu Jeruzalem vernietigd is, wordt er een gouverneur aangesteld over het land. Want er zijn er nog enkele die overgebleven zijn. Die in het land bleven wonen. En die gouverneur die noemt Gedalia. En Jeremia 40 tot 44 geeft ons ook een inzicht, heel gedetailleerd, wat er dan ook precies zich afspeelde nadat Jeruzalem was verwoest. Echt een moeite om ook eens te lezen. En in 2 Koningen kan je dat ook lezen. What we see here is that the wrath of God was complete. And that he allows the king of Babel to destroy Jerusalem, the walls, the palaces, the temple. Everything is destroyed. And this happened in 586 BC. And so it is not because Babel was so strong, but God said, it is enough. And I will give you into the hands of your enemies. And so the people that have not been killed are taken away also into captivity. This is the third deportation when Jerusalem was destroyed. And if we go to Jeremiah, in Jeremiah 52, the last chapter of Jeremiah, we are told more about what happened during Zedekiah's reign. If we go to Jeremiah chapters 40 to 45, we will read more what happened after this time, because a governor was appointed, Gedalia, over Judah, and what happened during his governing is in detail written in Jeremiah 40-44. It's really worth reading. We hebben ook gelezen hier op het einde, vers 21, dat het land braak zou liggen, woest zou liggen, totdat het zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. En dat is iets heel interessants. At the end of verse 21 from 2 Chronicles 36, we read that the words of Jeremiah would be fulfilled until the land has been repaid its Sabbath year. And this is something very interesting. Want wat lezen wij in Leviticus 26, vers 32 tot 35, we zullen dat niet lezen. Leviticus chapter 26 to 32 and 35, we zullen misschien toch eens lezen, want dat is interessant. Leviticus 26, van 32 tot 35, 32 to 35. Wat staat daar? Weer dan denken we in de context van zegen of vloek, als het volk luistert of niet. Vers 32. Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin wonen zich daarover zullen ontzetten. Maar u zal ik onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken en uw land zal een woestendij zijn en uw steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uw vijanden zijt. Dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatjaren, toen gij erin woonde. Wat hier gezegd wordt is dat God verwachtte dat om de 7 jaar, of elk 7 jaar, dat het land rust zou krijgen. Dat het land niet bewerkt zou worden. En blijkbaar hebben de Israëlieten dat nooit gedaan. Hebben zij nooit, we lezen dat ook nergens over, van wel of niet. Maar als we zien dat nu een vervulling wordt gegaan, weten we wel dat het en gezegd is en dat ze het niet gedaan hebben. En dus nu zegt God, je hebt het land niet laten rusten elk 7e jaar. Wel, nu ga je dat vergoeden. Nu gaat het land krijgen wat het eigenlijk altijd had moeten krijgen. En dus 70 jaar gaat het land woest liggen. En dat impliceert dan ook dat ze dan 490 jaar dat niet gehoorzaamd hebben, dat gebod. What we read in Leviticus is very interesting, because it is a part of the curse. And apparently God expected the Israelites to every 7th year to have a Sabbath year for the land, to not work on the land. And apparently nobody followed this command, because we see here in 2 Chronicles 36 that is being fulfilled now. So apparently for 70 years the land will become waste,
because for 490 years they did not obey that command. And this is very interesting to read here. I didn't know this until I read it and looked it up. Maar goed, en we zien dan ook, en dan gaan we ook nog kijken waar we volgende keer mee verder gaan. Maar Israël was al weg, was al leeg. Nu is Juda ook helemaal compleet van de kaart geveegd en er is geen koning meer in Juda. En waarom was dat? Niet omdat God die slechte dag had, maar omdat de Israëlieten Gods verbond met de voeten hadden getreden en dat God zei, en nu is het genoeg. Maar God zei dank, weten we ook dat dat allemaal een doel had. En dat doel is uiteindelijk dat het volk terug zou gaan keren, maar daar gaan we in de komende lessen meer over zien, als we ook over Ezra gaan lezen. En uiteindelijk de diepere bedoeling daarvan was dat God de Messias zou gaan sturen. Want de koningen die Israël had, dat waren niet de koningen die God voor ogen had. God had een heel andere koning voor ogen. Onze koning, Jezus. En dat gaat dan ook duidelijk worden in de boeken die hierop volgen. Maar ik denk wel dat het echt de moeite is geweest om die lessen door te gaan. De koningen van Israël, de splitsing en alles wat daaruit voort is gekomen. Want dan ga je echt alle andere boeken, vooral de profetieën, de Jeremia, Jesaja, de kleine profeten. Je had dat allemaal veel beter kunnen plaatsen. Als je dit niet had gekend, ja, dan ga je eigenlijk van veel dingen gewoon niet weten waarover gesproken wordt. So what we see here in closure is that all of this happened because the kings and because the people did not love God, did not obey God, and God said, now it's enough. But thanks to God, he will not continue to remain wrathful. He will bring a change. And the deeper change that he will bring is, eventually the people will come back to the country. But later on, he has a very special king in mind that he wanted to reveal, and that is the Christ. Because the kings of Israel and Judah were not the kings that God had in mind and that God had anticipated on. Dus maar ik hoop dat het wat nuttig en duidelijk is geweest. Wat helpt is als je zo dat overzichtje van die koningen, want ja, die namen, dat is soms heel verwarrend. Als je dat voorhoudt, dat je dat ook wat ik heb dat toen ook gemaakt, dan kun je dat veel gemakkelijker opvolgen. It helps if we have a list of the kings, of all the kings, and it helps us to place which king ruled and who followed and what happened if we have a schedule of this kind. I hope it was beneficial to study the kings, so we will close our lesson. Amen.